Hoofdstuk 25, Appendix. Appendix 1, persoonlijke ervaringen van Ellen G. White als gezondheidshervormer. Van Ellen G. White als gezondheidshervormer. Bij het lezen van de uiteenzetting van de pen van mevrouw White over haar dieetgewoontes. Bij het lezen van de uiteenzetting van de pen van mevrouw White over haar dieetgewoontes zal de aandachtige lezer de volgende beginselen herkennen. Ten eerste, de dieethervorming moet geleidelijk worden doorgevoerd. Het licht werd mij in het begin niet ten volle gegeven. Het werd met toenemende kracht geschonken naar de mate waarin mensen voorbereid waren om het te begrijpen en ernaar te handelen. En het werd aangepast aan de algemene gewoontes en gebruiken rond het eten. Aan de algemene gewoontes en gebruiken rond het eten in de tijd dat de opdracht werd gegeven. Ten tweede, wij geven niet precies aan welke lijn ten aanzien van het dieet moet welke lijn men ten aanzien van het dieet moet volgen. Er wordt herhaaldelijk gewaarschuwd tegen bepaalde bijzondere schadelijke soorten voedsel, maar in hoofdzaak worden algemene beginselen gegeven. Gedetailleerde uitvoering van deze brede beginselen moet soms proefondervindelijk worden bepaald aan de hand van de beste wetenschappelijke resultaten die voorhanden zijn. Ten derde, ik maak mijzelf voor niemand anders tot criterium. Omdat zij door verstandig uitproberen sommige regels voor zichzelf had gevonden, beschreef mevrouw White soms de dieetregels voor haar eigen gezin, maar niet als onbuigzame regels om anderen daarmee een keurlijf te dwingen. Het eerste visioen over gezondheidshervorming. Het was bij broeder A. Hillard in Otsego, Michigan, op 6 juni 1863, dat het belangrijke onderwerp gezondheidshervorming voor mij in een visioen werd geopenbaard. Geopenbaard als geleidelijk voortgaand proces. In het licht dat mij zo lang geleden werd gegeven in 1863, werd mij getoond dat onmatigheid in alarmerende mate de wereld zou gaan beheersen en dat ieder die tot het volk van God behoorde een verheven keuze moest maken voor het hervormen van hun gewoontes en gebruiken. De Heere ontvouwde voor mij een algemeen plan. Het werd mij getoond dat God aan het volk Het werd mij getoond dat God aan zijn volk, dat God aan zijn volk dat de geboden onderhield, een hervormingsdieet zou geven, en dat wanneer zij dit zouden aannemen, hun ziekte en lijden aanzienlijk zouden verminderen. Mij werd getoond dat dit werk geleidelijk voortgang, dat dit werk geleidelijk voortgang zou vinden. Het persoonlijk aannemen van de boodschap. Ik heb het licht over gezondheidshervorming aangenomen toen het tot mij kwam. Het is een grote zegen voor mij. Ik heb vandaag een betere gezondheid, ondanks mijn 66. Ondanks mijn 76ste jaar dan toen ik jong was. Ik dank God voor de beginselen van de gezondheidshervorming. Na 1 jaar uitproberen vruchten geplukt. Ik heb jarenlang gedacht dat ik, om kracht te krijgen, afhankelijk was van een vleeshoudend dieet. Tot voor minder dan 3 maanden at ik 3 maaltijden per dag. Het was voor mij heel moeilijk om van het ene maaltijd naar de andere te gaan, zonder dat ik leed aan flauwte in de maag en duizeligheid in mijn hoofd. Eten deed deze gevoelens weggaan. Ik stond mezelf maar zelden toe iets tussen mijn vaste maaltijden door te eten. En ik maakte er een gewoonte van om zonder avondeten naar bed te gaan. Maar tussen maaltijd en middageten had ik veel last naar verlang. En ik ben dikwijls flauw gevallen. Als ik vlees at, ging dit flauwe gevoel voor een tijdje weg. Als ik vlees at, ging dit flauwe gevoel voor een tijdje weg. Daaruit trok ik de conclusie dat in mijn geval vlees onmisbaar was. Maar sinds de Heer mij in juni 1863 heeft voorgehouden welk verband er is tussen het eten van vlees en welk verband er tussen het eten van vlees en onze gezondheid bestaat, ben ik met het eten van vlees gestopt. Een tijd lang kostte het mij tamelijk veel moeite om brood lekker te gaan vinden. Dat kon mij vroeger maar weinig bekoren. Maar door het volhouden is het mij gelukt. Ik leef nu bijna een jaar zonder vlees. Sinds ongeveer 6 maanden bestaat het meeste brood bij ons op tafel uit ongezuurde koeken. Gemaakt van ongebeuld tarwemeel. Tarwemeel waar de zemelen en de kiemen nog in zitten. En water met een klein beetje zout. We eten onbeperkt fruit en groenten. Sinds 8 maanden leef ik op 2 maaltijden per dag. Ik heb mezelf gedurende langer dan een jaar hoofdzakelijk op schrijven toegelegd. 8 maanden lang waren vrijwel uitsluitend besteed aan schrijven. Mijn hersenen werden constant belast en ik heb maar weinig lichaamsbeweging gehad. Toch is mijn gezondheid nog nooit zo goed geweest als in de afgelopen 6 maanden. Mijn vroegere flauwe gevoel en mijn duizeligheid, zijn verdwenen. Ieder voorjaar had ik last van verlies aan eetlust. Afgelopen lente had ik hiermee geen moeite. Het eenvoudigste voedsel dat wij 2 keer per dag eten, smaakt ons heerlijk. We hebben geen vlees, taart of enig ander overdadig voedsel op tafel. Wij gebruiken geen reuzel. Maar in plaats daarvan melk, room en wat boter. We bereiden ons voedsel maar. We bereiden ons voedsel maar met een klein beetje zout en zijn gestopt met allerlei soorten specerijen. We ontbijten om 7 uur, eten ons middagmaal om 1 uur. Ik heb maar zelden een flauw gevoel. Mijn trek is gesteeld. Ik eet mijn maaltijden met zeer veel plezier. Ik eet mijn maaltijden met meer plezier. Ik eet mijn maaltijden met meer plezier dan ooit tevoren. De strijd tegen overwinning. Ik ben geen stap afgeweken van hetgeen ik doe sinds ik overgegaan ben tot gezond. Sinds ik overgegaan ben tot gezondheidshervorming. Ik heb geen enkele stap terug gedaan sinds het licht uit de hemel over dit onderwerp voor het eerst op mijn levenspad bescheen. Ik ben direct met alles gestopt. Met vlees, boter en 3 maaltijden. Met vlees, boter en 3 maaltijden. En dat terwijl ik met uitputtende hoofdarbeid bezig was. Schrijven van de vroege morgen totdat de zon onderging. Ik ging terug naar 2 maaltijden per dag, zonder veranderingen aan te brengen in mijn werk. Ik ben vaak ziek geweest. Ik heb 5 keer een verlammingsaanval gehad. Mijn linkerarm werd maandenlang langs mijn zij gehangen. Omdat ik zoveel pijn in mijn hart had. Toen ik deze veranderingen in mijn dieet aanbracht, weigerde ik te buigen voor mijn smaak en die over. Weigerde ik te buigen voor mijn smaak en die mij te laten overheersen? Zou dat hinderen dat ik zou toenemen in kracht, zodat ik daarmee mijn God kon verheerlijken? Zou dat ook maar 1 ogenblik mij in de weg staan? Nooit. Ik had hevig honger. Ik was een grote vleeseter. Maar wanneer ik mij flauw voelde, kruiste ik mijn armen over mijn maag en zei: ik zal geen stukje proeven. Ik zal eenvoudig voedsel eten Ik zou eenvoudig voedsel eten of ik eet helemaal niets. Brood vond ik vies. Ik kon maar zelden een stukje eten zo groot als een... Ik kon maar zelden een stukje eten zo groot als een dollar. Zo groot als een dollar. Met sommige onderdelen van de hervorming kon ik heel goed uit de voeten. Maar als het om brood ging, dan was ik daar fel tegen gekant. Toen ik deze ervaringen doorvoerde, moest ik een bijzondere strijd voeren. De eerste twee of drie maaltijden kon ik niet eten. Ik zei tot mijn maag, wacht jij maar tot je brood kunt eten. Na korte tijd kon ik het brood eten en ook graham brood. En ook graham brood, een soort kropbrood van ongebelde tarwe. Tarwe waar de zemelen en kiemen niet zijn uitgehaald. Tevoren kon ik dat nooit, maar nu smaakt het goed en heb ik geen last meer van gebrek aan eetlust. Uit principe gehandeld. Toen ik Spiritual Gifts deel 3 en 4 schreef in 1863 en 64, raakte ik uitgeput door het vele werk. Ik zag toen in dat mijn leven moest veranderen en met een paar dagen rust kwam ik er weer bovenop. Ik heb deze dingen uit principe laten staan. Ik koos uit beginsel voor de gezondheidshervorming. En broeders en zusters, Sindsdien heeft u mij geen enkel extreem inzicht in gezondheidshervorming naar voren horen brengen. In gezondheidshervorming naar voren horen brengen dat ik achteraf moest terugnemen. Ik heb niets anders naar voren gebracht dan waar ik vandaag voor sta. Ik beveel u een gezondheid en voedzaam dieet aan. Ik beschouw het niet als een groot offer om niet langer de dingen te eten die een vieze adem en een vieze smaak in de mond achterlaten. Kun je van zelfverloochening spreken wanneer je die dingen laat staan en daardoor een conditie krijgt waarbij alles zo zoet als honing is, waarbij geen vieze smaak in de mond achterblijft en geen uitgeput gevoel in de maag? Die dingen had ik het grootste deel van de tijd. Ik ben keer op keer flauw gevallen en met mijn kind in de hand. Ik ben keer op keer flauw gevallen met mijn kind in mijn handen. Ik heb nu niets meer van dat alles en ik moet het dan een offer noemen als ik het zou. En moet ik het dan een offer noemen als ik zo als vandaag voor u kan staan? Nee. Niet één op de 100 vrouwen kan zoveel werk aan als ik. Ik heb uit principe gehandeld, niet impulsief. Ik heb die stap gedaan omdat ik geloofde dat de hemel de weg die ik insloeg goedkeurde, om mijzelf zo gezond mogelijk te doen zijn, zodat ik God kon verheerlijken in mijn lichaam en in mijn geest, die van God zijn, volgens 1 Korinthe 6 vers 20, Statenvertaling. Een gevecht tegen het verlangen naar azijn. Ik heb zojuist uw brief gelezen. U schijnt het oprechte verlangen te bezitten om uw behoudenis. U schijnt het U schijnt het oprechte verlangen te bezitten om uw behoudenis te bewerken met vrezen en beven, Filippenzen 2 vers 12. Ik moedig u aan om dit te doen. Ik raad u aan om alles op te geven wat ervoor kan zorgen dat u maar half het werk levert in het zoeken van het koninkrijk en zijn gerechtigheid, Matthäus 6 vers 33. Doe elk genotzucht weg die u zou verhinderen de overwinning te behalen. Vraag om het gebed van diegenen die begrip hebben voor uw behoefte aan hulp. Er is een tijd geweest dat ik in sommige opzichten in een vergelijkbare situatie als de uwe verkeerde. Ik had toegegeven aan het verlangen naar azijn, maar ik besloot om met Gods hulp de lust te overwinnen. Ik vocht tegen de verleiding, vastbesloten om mij op deze gewoonte niet te laten overmeesteren. Ik was wekenlang erg ziek, maar bleef keer op keer tegen mijzelf zeggen: De Heer weet er alles van. Als ik sterf, sterf ik, maar ik geef niet toe aan dit verlangen. De strijd duurde voort en ik werd vele weken lang heftig aangevochten. Iedereen dacht dat ik dit niet zou overleven. U kunt er zeker van zijn dat we de Heer zeer ernstig zochten. De meest vurige gebeden werden opgezonden voor mijn herstel. Ik hield het vol om mijn verlangen naar zijn te weerstaan en tenslotte behaalde ik de overwinning. Nu heb ik geen neiging meer om iets dergelijks mogen te proeven. Deze ervaring is voor mij op vele manieren zeer waardevol geweest. Ik behaalde een complete overwinning. Ik deel deze ervaring met u als ondersteuning en bemoediging. Ik heb er vertrouwen in, zuster, dat u deze beproeving te boven kunt komen en kunt laten zien dat God zijn kinderen helpt wanneer zij dit maar nodig hebben. Als u vastbesloten bent om deze gewoonte te overwinnen en met volharding blijft strijden, dan kunt u een zeer kostbare ervaring meemaken. Indien u uw wil er resoluut op zet om deze genotzucht op te geven, dan zult u van God de hulp ontvangen die u nodig heeft. Probeer het, zuster. Zolang als u de gewoonte macht geeft door aan toe te geven, zal Satan greep over u willen houden en die tot gehoorzaamheid aan hem brengen. Maar als u vastbesloten bent om te overwinnen, dan zal de Heer u genezen en u kracht geven om elke verleiding te weerstaan. Onthoud steeds dat Christus uw verlosser en bewaarder is. Een somber maar geschikt dieet. Ik eet genoeg om aan de behoeften van de natuur te voldoen, maar als ik van tafel opsta, is mijn eetlust nog net zo groot als toen ik ging zitten. En wanneer de volgende maaltijd komt, dan ben ik dubbel klaar mijn deel te nemen. Dan ben ik klaar om mijn deel te nemen en niet meer. Als ik af en toe eens dubbel zoveel zou eten, omdat het zo lekker smaakt, hoe zou ik dan neer kunnen buigen en God vragen mij het? Hoe zou ik dan neer kunnen ba- Hoe zou ik dan neer kunnen buigen en God vragen mij en God vragen bij mij en God vragen en God vragen mij bij het schrijven te helpen? En God vragen mij bij het schrijven en God vragen mij bij het schrijven te helpen wanneer ik geen ideeën kreeg als gevolg van mijn gulzigheid? Wanneer ik geen ideeën kreeg als mijn gevolg van gulzigheid? Zou ik God kunnen vragen om die onmatige last van mijn maag? Zou ik God kunnen vragen om die onmatige last van mijn maag af te nemen? Dat zou tegen zijn eer ingaan. Het zou betekenen dat ik vroeg of laat mijn lusten moest ver. Het zou betekenen dat ik vroeg of ik mijn lusten mocht botvieren. Nu eet ik alleen maar wat ik denk dat goed is. En dan kan ik hem vragen om mij de kracht te geven om het werk te volbrengen dat hij mij te doen heeft gegeven. En ik weet dat het de hemel mijn gebed hoorde en verhoorde. En ik weet dat de hemel mijn gebed hoorde en verhoorde als ik zo bad. Een welvoorziene tafel. Ik heb altijd een welvoorziene tafel. Ik pas me niet aan voor visite, of die nu gelovig is of niet. Ik heb me voorgenomen dat ik nooit voor verrassingen zal komen te staan wanneer er onverwachts iemand of zelfs een half dozijn mensen extra op bezoek zal komen. Ik heb genoeg eenvoudig en gezond voedsel klaargemaakt om hun honger te stillen en hun organisme te voeden. Als iemand hierna nog meer wil hebben, staat het hem vrij dit elders te halen. Boter of vleesproducten komen bij mij niet op tafel. Taart is daar maar weinig te vinden. Over het algemeen heb ik een grote voorraad fruit, goed brood en groenten. Onze tafel is altijd goed bezet en iedereen die mee eet, is gezond en floreert op dit voedsel. De eetlust van diegenen die aanzitten is niet die van een lekkerbek, maar ze eten met smaak van de schatten die onze schepper ons geeft. In de trein. Terwijl ouders en kinderen van hun lekkernijen aten, genoten mijn man en ik op onze gewone tijd om 1:00 middags van onze eenvoudige maaltijd van grahambrood, een soort kropbrood van ongebelde tarwe, waar de zemelen en kiemen niet zijn uitgehaald. Zonder boter en met ruime hoeveelheid fruit. Wij aten gretig van onze maaltijd en ook met een dankbaar hart dat we niet verplicht waren om een complete kruidenierswinkel mee te nemen om aan onze wispelturige eetlust te kunnen voldoen. We aten met smaak en voelden ons tot aan de volgende morgen niet hongerig. De jongen die met zijn sinaasappels, noten, popcorn en snoep langskwam, had aan ons maar armoedige klanten. Het tegenkomen van moeilijkheden en de compromissen die dat opleverde. Meer dan 30 jaar geleden was ik vaak erg zwak. Er werd veel voor mij gebeden. Men dacht dat ik van vlees vitaliteit zou krijgen en daarom was dat mijn voornaamste voedsel. Mijn plaats van in kracht toe te nemen werd ik zwakker en zwakker. Ik viel vaak flauw van uitputting. Dat me liet zien wat voor schade mannen en vrouwen zichzelf toebrachten aan hun verstand hun zeden en lichaam door het eten van vlees. Mij werd getoond dat het hele bouw van de mens door zo'n dieet wordt aangetast. Door zo'n dieet wordt aangetast dat de dierlijke neigingen en de zucht naar drank van de mens hierdoor wordt en de zucht naar drank van de mens hierdoor wordt versterkt. Ik schrapte vlees dadelijk van het menu. Nadien kwam ik van tijd tot tijd in omstandigheden dat ik gedwongen was een beetje vlees te eten. Vanaf de tijd dat zij een meisje was, was mevrouw Wijd belast met schrijven en had zij een bediening buitenshuis te vervullen. Daarom was zij verplicht om de verantwoordelijkheid voor het huishoudelijke werk bij haar thuis grotendeels in handen van huishoudsters en kokkinnen te leggen. Het lukt haar niet altijd om zich te verzekeren van de diensten van mensen die opgeleid waren om gezond voedsel te maken. Om gezondheidsvoedsel te koken. Dus er waren periodes dat in haar eigen huis verschillende compromissen moesten worden gesloten tussen de ideale maatstaven aan de ene kant en aan de andere kant de kennis, ervaring en maatstaven van een nieuwe kokkin. En ook de meeste tijd wanneer ze onderweg was, was zij voor haar voedsel afhankelijk van diegene die zij bezocht. Hoewel ze in staat was op een somber dieet te leven, leek het soms nodig om een beetje vlees te eten, hoewel ze wist dat het niet het meest geschikte voedsel was en ook niet haar eigen keuze. Klacht uit gebrek aan de kokkin. Omdat ik iemand nodig heb die ervaren is in koken, die dingen kan klaarmaken die ik kan eten. Het eten wordt op zo'n manier klaargemaakt dat het helemaal de eetlust niet opwekt, maar eerder het verlangen naar voedsel verdrijft. Ik heb meer geld over voor een kokkin dan enig ander onderdeel van mijn werk. Een laatste pleidooi voor een dieet van geheel onthouding wat vlees betreft. Sinds de campmeeting in Bridgeton, januari 1894, heb ik vlees absoluut van mijn tafel verbannen. We hebben afgesproken dat, of ik nu thuis ben of in het buitenland, niets van dit alles meer binnen ons gezin gegeten zal worden of op tafel gezet. Niets van dit alles meer binnen ons gezin gegeten zal worden of op onze tafel gezet. Ik heb hier 's nachts veel over na moeten denken. Wij eten veel goede melk, fruit en brood. Ik heb mijn eettafel al gereinigd. Ik heb het ontdaan van alle vleeswaren. Het is beter om lichamelijk en geestelijk zuiver te blijven wanneer men zich... Fout. Het is beter om lichamelijk en geestelijk zuiver te blijven wanneer men zich onthoudt van het eten... Wanneer men zich onthoudt van het vlees van dieren... Wanneer men zich onthoudt van het eten van vlees van dieren. Wij moeten zoveel mogelijk terugkeren tot Gods oorspronkelijke bedoeling. Van nu af zal mijn tafel vrij zijn van het vlees van dode dieren, en verstoken van die ingrediënten in toetjes die veel tijd en inspanning kosten om klaar te maken. Wij kunnen onbeperkt en op verschillende manieren fruit eten, zonder het risico te lopen om ziekte op de hals te halen, die worden overgebracht door het eten van vlees in, zo- Die worden overgebracht door het eten van vlees in het... Die worden overgebracht door het eten van vlees van zieke dieren. Wij moeten onze eetlust onder controle krijgen, zodat we een gewoon en heilzaam voedsel kunnen... Zodat we een gewoon en heilzaam voedsel leren genieten en daarvan een, overvloed kunnen hebben, zodat niemand honger hoeft te lijden. Eén jaar na de grote stap voorwaarts. We hebben een groot gezin en bovendien nog veel gasten, maar er komt nog vlees, nog boter bij ons op tafel. Wij gebruiken de room van de melk van koeien die wij zelf hebben. Wij gebruiken de room van de melk van koeien die wij zelf voeren. Wij kopen boter voor het gebruik bij het koken van zuivelbedrijven waarvan de koeien in goede gezondheid verkeren en in goede weides kunnen grazen. 2 jaar na de grote stap voorwaarts. Ik heb een groot gezin waarin vaak 16 personen samen zijn. Onder hen bevinden zich mannen die met de ploeg werken en die bomen vellen. Ze hebben zwaar lichamelijk werk, maar er komt geen stukje vlees van dieren bij ons op tafel. We eten geen vlees meer sinds de campmeeting in Bridgeton. Mijn bedoeling was om het nooit meer op tafel te zetten, maar er volgde een dringende pleidooi dat een bepaald iemand niet in staat was om dit of dat te eten en dat zijn maag beter vlees kon verdragen dan ook maar iets anders. En zo werd ik in verleiding gebracht om het toch maar op tafel te zetten. Iedereen is welkom om te eten, maar ik zet geen vlees voor. Graanproducten, groente en fruit, vers of gewekt, staat bij ons op het menu. Op het ogenblik hebben wij veel goede sinaasappels en veel citroenen. Dat is het enige verse fruit dat we in deze tijd van het jaar kunnen krijgen. Ik heb dit geschreven om u enig idee te geven van hoe wij leven. Ik heb nog nooit zo'n goede gezondheid gehad als nu. En ik heb ook nog nooit zoveel geschreven. Ik sta om 3 uur in de ochtend op en schrijf gedurende de hele... En slaap gedurende de hele dag niet. Ik ben vaak al om 1 uur op en wanneer mijn geest van iets... En wanneer mijn geest van iets speciaals... En wanneer mijn geest van iets speciaals vol is, dan sta ik om 12 uur op om dingen op te schrijven die in mijn gedachten zijn gekomen. Ik prijs de Heer met hart en ziel dat mijn stem... Ik prijs de Heer met hart en ziel en met mijn... Ik prijs de Heer met hart en ziel en met mijn stem voor zijn grote genade, jegens mij. Matig gebruik van noten. Wij eten geen vlees of boter en gebruiken maar heel weinig melk bij het koken. Er is in deze tijd van het jaar geen vers fruit. We hebben een goede oogst aan tomaten, maar ons gezin houdt veel van op allerlei manieren klaargemaakte noten. Wij gebruiken 1/5 van de hoeveelheid die in het recept wordt aangegeven. Een gepast dieet, maar geen vlees. Toen ik in Korambong was, kwamen veel flinke vleeseters bij ons thuis in het gezin. En als ze dan aan tafel zaten en er werd geen stukje vlees opgediend, dan zeiden ze: "Wel, als jullie zulk voedsel hebben, wel, als jullie zulk voedsel hebben, dan zou ik het zonder vlees kunnen eten. Dan zou ik zonder vlees kunnen. Ik denk dat ons gezin tevreden is over ons voedsel." "Wel, als jullie zulk voedsel hebben, dan kan... Wel, als jullie zulk voedsel hebben, dan zou ik zonder vlees kunnen. Ik denk dat ons gezin tevreden is over ons voedsel. Ik vertel ze, wat jullie ook doen, zorg dat je geen armtierig dieet krijgt. Zet genoeg op tafel om jullie organisme te voeden. Dat moeten jullie doen. Jullie moeten telkens opnieuw dingen uitvinden en bestuderen, zodat jullie de allerbeste gerechten kunnen maken die jullie maar kunnen. Zo zorg je dat je geen armtierig dieet krijgt. Thee en koffie. Ik heb al jarenlang voor geen cent thee gekocht, omdat ik de werking ervan ken. Omdat ik de werking ervan ken, zou ik het niet durven te gebruiken, behalve in geval van heftig braken. Maar dan neem ik het als medicijn, niet als drank. Ik maak me helemaal niet schuldig aan het drinken van thee, behalve thee van een kopje van rode klaver. Behalve thee van kopjes van rode klaver. En zelfs als ik van wijn, thee en koffie zou houden, dan nog zou ik deze gezondheidverwoestende drugs niet gebruiken, want ik stel mijn gezondheid op prijs en ik stel... Want ik stel mijn gezondheid op... Want ik stel mijn gezondheid op prijs en ik stel mijn gezondheid voorbeeld van dit... En ik stel een gezond... En ik stel een gezond voorbeeld... En ik stel een gezond voorbeeld in dit alles op prijs. Ik wil voor anderen een toon... Ik wil voor anderen een toonbeeld van gematigdheid. Ik wil voor anderen een toonbeeld van gematigdheid. Ik wil voor anderen een toonbeeld van gematigdheid van goede werken zijn. Ik wil voor anderen een toonbeeld van gematigdheid en goede werken zijn. Eenvoudig voedsel. Mijn gezondheid is goed. Ik heb een uitstekende eetlust. Ik ontdek dat hoe eenvoudiger mijn voedsel is, en hoe minder verschillende dingen ik eet, hoe sterker ik ben. Het licht volgen in 1903. We ontbijten in ons gezin om 6:30 en eten 's middags om 2:30.
We hebben geen avondeten.
Wij zouden onze etenstijden een klein beetje veranderen. Wij zouden onze etenstijden een klein beetje veranderen, waar het niet dat deze tijden voor sommige leden van ons gezin het beste uitkomen. Ik eet slechts 2 keer per dag en volg nog steeds het licht dat ik 35 jaar geleden heb ontvangen. Ik eet geen vlees. Wat mij betreft heb ik het vraagstuk boter opgelost. Ik eet het gewoon niet. Deze kwestie is overal waar mij de zuiver... Deze kwestie is overal waar niet de zuiverste producten te krijgen zijn, makkelijk op te lossen. We hebben 2 grote melkkoeien, een Jersey en een Holstein. Wij gebruiken room en iedereen is daar tevreden mee. Ik ben 65 jaar oud, maar ik schrijf nog net zoveel als vroeger. Mijn spijsvertering is goed en mijn verstand is helder. Ons menu is eenvoudig en heilzaam. Bij ons op tafel staat geen boter, geen vlees, geen kaas en geen vettige mengsels van voedsel. Gedurende enige maanden logeerde bij ons een ongelovige jonge man. Die zijn hele leven vlees gegeten had. Wij pasten ons dieet voor hem niet aan. En tijdens zijn verblijf bij ons kwam hij ongeveer 20 pond aan. Het voedsel dat hem gegeven was, was veel beter voor hem dan waaraan hij gewend was. Iedereen die bij ons aan tafel zit laat merken dat zij heel tevreden zijn met het voedsel dat zij krijgen. Ons gezin niet aan strenge regels gebonden. Ik eet het eenvoudigste voedsel op zo'n eenvoudige wijze Ik eet het eenvoudigste voedsel op zijn eenvoudigst klaargemaakt. Maandenlang vormen vermicelli en tomaten uit blik samen met gekookt. Samengekookt hoofdbestanddeel van mijn dieet. Ik eet het met toast. Maandenlang vormen vermicelli en tomaten uit blik, samengekookt, hoofdbestanddeel van mijn dieet. Ik eet het met toast. Daarnaast heb ik ook gestoofd fruit van de een of andere soort. En soms citroentaart. Ook eet ik soms gedroogde mais, gekookt in melk. Met een beetje room. Maar de andere leden van het gezin eten niet hetzelfde als wat ik eet. Ik werp mijzelf niet voor hen als maatstaaf. Ik laat ieder zijn eigen ideeën volgen over wat het beste voor hem is. Ik bind niemands geweten door het mijne. De ene persoon kan ten aanzien van het eten geen maatstaaf zijn voor de andere. Het is onmogelijk om één regel te stellen die iedereen moet volgen. Er zijn in mijn gezin mensen die erg dol zijn op bonen, terwijl voor mij bonen giftig zijn. Boter staat nooit bij ons op tafel. Maar als leden van ons gezin los van de tafel een beetje boter willen gebruiken, dan staat dat ze vrij. Onze tafel wordt tweemaal daags gedekt. Maar als sommigen 's avonds iets willen eten, dan bestaat er geen regel die hun dat verbiedt. Niemand klaagt of gaat ontevreden van tafel. Er wordt nog steeds gezorgd voor eenvoudig, heilzaam en smakelijk eten. Een uiteenzetting voor diegenen die twijfelen aan de manier van eten van mevrouw White. Er zijn berichten van sommigen dat ik niet volgens de beginselen van de gezondheidshervorming heb geleefd, zoals ik die met de pen heb verdedigd. Maar ik kan zeggen dat, voor zover mijn kennis reikt, ik niet van deze beginselen ben afgeweken. Zij die bij mij aan tafel hebben gegeten, weten dat ik hun geen vlees heb voorgezet. Ik heb al vele jaren geleden... Fout. Het is al vele jaren geleden dat bij mij... Dat bij mij vle... Dat bij... Even kijken. Dat bij mij thuis vlees op tafel... Het is al vele jaren geleden dat ik bij mij thuis vlees op tafel heb gehad. Wij drinken nooit thee of koffie. Af en toe heb ik thee van bloesem. Af en toe heb ik thee van de bloesem van rode klaver als warme drank. Af en toe heb ik thee van de rode klaver als warme drank gebruikt. Maar er zijn maar enkele leden van ons gezin die tijdens de maaltijd vocht drinken. Er staat room in plaats van boter op tafel, zelfs wanneer we gezelschap hebben. Ik heb al vele jaren geen boter gebruikt. Toch is ons dieet niet verarmd. We hebben een overvloed aan fruit, vers of gewekt. Als onze fruitvoorraad is uitgeput, kopen we het van de markt. Zuster Grace stuurt mij pitloze druiven en die vormen gestoofd een smakelijk gerecht. Wij kweken onze eigen Loganberries. Dat is een kruising tussen framboos en braam. En eten die volop. Aardbeien groeien hier in de omgeving niet. Maar wij kopen bramen, frambozen, appels en peren van onze buren. We hebben ook overvloed aan tomaten. Wij verbouwen ook een fijn soort zoete mais en drogen een grote hoeveelheid daarvan om in de wintermaanden te gebruiken. Dicht bij ons is een voedselfabriek waar we onze graanproducten vandaan kunnen halen. Wij doen ons best om goed te kunnen beoordelen welke voedselcombinaties ons het best bekomen. Het is onze plicht verstandig te handelen ten aanzien van onze eetgewoontes. Om gematigd te zijn en om te leren oorzaak en gevolg met elkaar te verbinden. Wanneer wij ons aandeel leveren, dan zal de Heer hetzelfde doen door onze hersenen goed te laten functioneren. Meer dan 40 jaar lang heb ik slechts 2 maaltijden per dag gegeten. En als ik iets heel belangrijks te doen heb, dan beperk ik de hoeveelheid voedsel die ik eet. Ik beschouw het als mijn plicht mijn maag elk voedsel te onthouden waarvan ik denk dat het storend kan werken. Mijn geest moet aan God gewijd zijn en ik moet er goed op passen dat mijn verstandelijke vermogens niet door een of andere gewoonte verminderen. Ik ben nu in mijn 81ste jaar en ik kan getuigen dat wij als gezin niet hunkeren naar de vleespotten van Egypte. Ik weet het een en ander van de zegeningen die men ontvangt door naar de beginselen van gezondheidshervorming te leven. Ik beschouw het zowel als voorrecht als een plicht om gezondheidshervormer te zijn. Toch spijt het mij dat er velen onder ons volk zijn die het licht over gezondheidshervorming niet strikt volgen. Zij die in hun gewoontes de gezondheidsbeginselen schenden en het licht niet volgen dat de Heere hen gegeven heeft, zullen beslist de consequenties onder ogen moeten zien. Ik schrijf u deze bijzonderheden, zodat u weet hoe u moet antwoorden als iemand vragen stelt over mijn manier van eten. Ik denk dat een reden waarom ik... Ik denk, Ik denk dat een reden waarom ik in staat ben geweest om zoveel werk te doen, zowel in het spreken als in het schrijven, is dat ik strikt gematigd ben geweest. Dat ik strikt gematigd ben geweest in wat eten betreft. Wanneer mij verschillende gerechten worden voorgezet, dan probeer ik alleen die te kiezen die mij goed bekomen. Zo ben ik in staat geweest om helder van geest te blijven. Ik weiger iets bewust te eten waarvan ik weet dat het zal gaan gisten. Dat is de plicht van iedere gezondheidshervormer. Wij moeten oorzaak en gevolg met elkaar combineren. Het is onze plicht gematigd te zijn in alles. Ik heb van de Heer belangrijk licht ontvangen over het onderwerp gezondheidshervorming. Ik heb niet gestudeerd om het te ontvangen. Het is mij door de Heer gegeven om het aan anderen door te geven. Ik houd deze zaken aan de mensen voor en spreek daarbij over de algemene beginselen. Wanneer mij aan de maaltijd waarvoor ik ben uitgenodigd vragen gesteld worden, dan geef ik naar waarheid antwoord. Maar ik heb nooit iemand aangevallen over wat er op tafel stond. Ik vind zoiets onbeleefd en ongepast. Verdraagzaamheid jegens anderen. Ik maak mijzelf voor niemand anders tot maatstaaf. Er zijn dingen die ik niet kan eten zonder dat ik er veel last van krijg. Ik probeer te ontdekken wat het beste voor mij is, en dan neem ik zonder iemand. En dan neem ik zonder iemand iets te zeggen die dingen die ik kan eten. Dat zijn dan eenvoudigweg twee of drie gerechten waarvan mijn maag niet gaat opspelen. Er bestaat grote verscheidenheid in wat voor gestel of temperament mensen hebben. En de behoeften van het organisme verschillen sterk van persoon tot persoon. Wat voor de een voedsel is, kan voor de andere vergif zijn. Daarom kunnen er geen regels worden vastgesteld die voor elk geval opgaan. Ik kan geen bonen eten wat voor mij vergif is. Maar het zou gewoon belachelijk zijn als ik zou zeggen dat om die reden niemand het mocht eten. Ik kan nog geen lepel vol melksaus of melk of melktoast eten zonder dat ik er last van krijg. Maar andere leden van mijn gezin kunnen het wel eten zonder dat het zulke gevolgen heeft. Daarom eet ik het beste wat voor mijn maag is en zij doen hetzelfde. We hebben geen woorden over en geen strijd. Alles verloopt harmonieus in mijn grote gezin, want ik probeer niet te dicteren wat zij wel of niet mogen eten. Ik ben een trouw gezondheidshervormer. Toen de gezondheidsboodschap voor het eerst tot mij kwam, was ik zwak en ziekelijk en kreeg ik vaak flauwteaanvallen. Ik smeekte God om hulp en hij onthulde voor mij de belangrijke onderwerpen van gezondheidshervorming. En hij onthulde voor mij het belangrijke onderwerp gezondheidshervorming. Hij leerde mij dat zij die zijn geboden onderhouden, in de heilige verhouding tot hem. In heilige verhouding tot hem moeten staan. In heilige verhouding tot hem moeten staan. En dat zij door gematigdheid in eten en drinken hun geest en hun lichaam in een zo goed mogelijke conditie moeten houden om te kunnen dienen. Dit licht is voor mij een grote zegen geweest. Ik maakte een keuze als gezondheidshervormer omdat ik wist dat de Heere mij kracht zou geven. Ik heb vandaag, ondanks mijn leeftijd, een betere gezondheid dan in mijn jongere jaren. Door sommigen is gemeld dat ik de beginselen van gezondheidshervorming niet zo heb nageleefd. Als ik ze met de pen heb verdedigd. Maar ik kan zeggen dat ik een trouw gezondheidshervormer ben. Zij die tot mijn gezin hebben behoort, weten dat het waar is. Appendix 2. Een uiteenzetting door James White over het onderwijs in gezondheidshervorming. In het verslag van de campmeeting in 1870 deed ouderling James White de volgende uiteenzetting over het voortgaande licht dat over de gezondheidshervorming ontvangen werd, over de gevaren van ondeelkundige methodes om hierin onderwijs te geven, en hoe mevrouw White stond tegenover sommige extreme standpunten die door een aantal mensen werden verdedigd. Als historische uiteenzetting laat het iets zien van hoe er verslag werd gedaan over haar onderricht. Mevrouw White heeft gesproken over het gezondheidsvraagstuk op een wijze die volkomen tot tevredenheid stemde. De opmerkingen die zij maakte waren helder en krachtig en vol wijsheid, zodat zij de gevoelens van de gehele gemeente op haar hand kreeg. Wanneer het over dit onderwerp gaat, vermijdt zij steeds uitersten en zij zorgt ervoor alleen standpunten in te nemen waarvan ze heel zeker is dat die niet tot ver... waarvan ze heel zeker is dat die niet tot vooroordelen le... dat die niet tot vooroordelen aanle... dat die niet tot vooroordelen aanleiding geven. De mensen raken gauw opgewonden en bevooroordeeld over het vraagstuk gezondheidshervorming. Wanneer degenen die erover spreken ongelukkig zijn in het kiezen van een geschikte gelegenheid of in de manier of in de manier waarop zij het naar voren brengen, vooral wanneer zij bij mensen als extremist te boek staan. Fout. Even kijken hoor. De meeste mensen raken gauw opgewonden en bevooroordeeld over het vraagstuk gezondheidshervorming. Wanneer diegenen die erover spreken ongelukkig zijn in het kiezen van een geschikte gelegenheid of in de manier waarop zij het naar voren brengen, vooral wanneer zij bij mensen als extremisten boek staan. Sommige delicate onderwerpen, zoals geheime zonden, mogen zelden of nooit besproken worden, tenzij, tenzij in gepaste publicaties over dit onderwerp. Nog niet 1 op de 10 van onze predikanten is voldoende geïnformeerd en behoorlijk toegerust om het gezondheidsvraagstuk in verschillende onderdelen van ons volk te behandelen. In de omvang van de schade die ons aan de zaak van de waarheid voor de tegenwoordige tijd wordt toegebracht door het oordeelkundig optreden van mensen. Door het oordeelkundig optreden van mensen die het onderwerp gezondheidshervorming op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats en op de verkeerde manier naar voren hebben gebracht, valt niet vast te stellen. Jezus zei, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet verdragen, Johannes 16, vers 12. Jezus wist hoe hij de gedachten van zijn discipelen moest leiden. De Heer wist ook hoe hij bij zijn wachtende volk het belangrijke onderwerp gezondheidshervorming moest introduceren, stap voor stap, voor zover zij het konden verdragen en er goed gebruik van konden maken. Zonder dat het bij de mensen in een kwaad reuk zou komen te staan. Deze herfst was het 22 jaar geleden dat onze gedachten bepaald werden bij de schadelijke gevolgen van tabak, thee en koffie via het getuige van mevrouw White. God heeft de poging om deze dingen uit ons midden weg te doen wonderlijk gezegend, zodat wij als denominatie ons met maar heel weinig uitzonderingen in een overwinning over deze schadelijke genotzucht kunnen verheugen. Toen wij een klinkende overwinning over deze zaken hadden behaald, en toen de Heer zag dat wij het konden verdragen, toen werd licht gegeven met betrekking tot het voedsel en de kleding. En de zaak van de gezondheidshervorming vond gestaag voortgang en er kwamen grote veranderingen tot stand, vooral wat betreft het eten van varkensvlees, tot op zeker moment, toen mevrouw White als gevolg van onze ziekte stopte met het spreken en schrijven over het onderwerp gezondheidshervorming. Dat tijdstip kan als het begin gelden van onze mislukkingen en vergissingen die wij als volk met betrekking tot dit onderwerp maakten. En sinds we weer actief zijn, voelt mevrouw White zich vaker geroepen om over het onderwerp gezondheidshervorming te spreken vanwege bestaande extreme opvattingen over gezondheidshervormers. Vanwege, vanwege bestaande extreme opvattingen over gezondheidshervormers dan op welk... dan om... Nee, die eerste was goed. Dan om welke andere reden dan ook. Het feit dat alle of bijna alle extreme opvattingen op dit gebied over op dit gebied van gezondheidshervorming bestaan, geacht extreme opvattingen op dit gebied van gezondheidshervorming bestaan, geacht het feit dat alle of bijna allen extreme opvattingen op het gebied van gezondheidshervorming bestaan, geacht worden haar volledige instemming te hebben, is de reden dat zij zich geroepen voelt om haar werkelijke gevoelens onder woorden te brengen. De mensen moeten en zullen ook zijner tijd weten hoe zij over dit onderwerp denkt. Met betrekking tot het gebruik van tabak, thee, koffie, vlees en overkleding, bestaat over het algemeen overeenstemming. Maar op het ogenblik dat zij niet bereid zijn om over zout, suiker en melk een extreem standpunt in te nemen. Indien er geen andere argumenten waren om voorzichtig te werk te gaan met betrekking tot deze dingen, die zo algemeen en zo overvloedig worden gebruikt, dan is een afdoende argument gelegen in het feit dat de geesten van velen nog niet klaar zijn om de feiten over deze producten maar te accepteren. Het volledig ten val komen van individuele personen en het bijna ten gronde gaan van sommige van onze gemeenten kan duidelijk worden herleid tot sommige extreme dieetopvattingen die sinds enige tijd op onoordeelkundige wijze in de review verschenen zijn. De gevolgen zijn slecht geweest, terwijl sommigen het onderwerp gezondheidshervorming hebben afgewezen, omdat er slecht mee werd omgegaan, hebben anderen zonder omwegen en gewetensvol de meest extreme opvattingen doorgevoerd, die zeer schadelijk voor hun gezondheid waren, en daarom ook voor de zaak van de gezondheidshervorming. Nu de zaken er zo voor staan, voelt mevrouw Wijd zich geroepen om, hoe ontmoedigend dit ook is, haar werk op dit terrein weer op zich te nemen en door zo te handelen haar opvattingen volledig duidelijk te maken. Het is wellicht goed om op te merken dat, hoewel zij melk en uit gewoonte in grote hoeveelheid tezamen. Hoewel zij melk, dat uit gewoonte in grote hoeveelheden tezamen met brood gebruikt wordt, dat uit gewoonte in grote hoeveelheden tezamen met brood gebruikt wordt, niet beschouwd als een al te best voedingsmiddel, zij tot nog toe haar aandacht alleen richt op het belang van een zo goed mogelijke gezondheidstoestand van de koe, waarvan de melk gedronken wordt. Zij kan zich, met het licht dat zij op het ogenblik over dit onderwerp heeft, Niet verenigen met de wijdverspreide publicaties die de ronde doen waarin een extreem standpunt over dit belangrijke melkvraagstuk wordt ingenomen. Zulke werkjes zijn geschikt voor goed geïnformeerde gezondheidshervormers en kunnen goed als gids dienen voor onze kookafdeling in de gezondheidsinstituut en kunnen goed dienen voor onze kookafdeling in het gezondheidsinstituut in Bettelkreek, nadat men daar een tafel is gestopt met het naar gewoonte gebruik van melk. En zulke werkjes zullen ook meer invloed onder ons volk hebben, wanneer diegenen onder onze predikanten die vurige gezondheidshervormers zijn, zullen stoppen met het onbeperkt drinken van koemelk. Hier zit wat betreft dit onderwerp onze zwakke plek. Onze publicaties die ook niet geïnformeerde mensen bereiken. En mensen die erg vatbaar zijn voor vooroordelen, hebben op sommige punten een voorsprong op de praktijk van diegenen die de gezondheidshervorming. Mevrouw Wijd pleit ervoor om deze kwestie zo te herzien dat onze publicaties slechts die opvattingen zullen vertolken waarover degenen die aan het hoofd staan van de hervorming het eens zijn. En dan verwoordt in een stijl die geen vooroordelen oproept van goede mannen en vrouwen buiten onze invloedssfeer. En dan verwoordt in een stijl die geen vooroordelen oproept en goede mannen en goede vrouwen buiten onze invloedssfeer zou doen raken. Laat onze publicaties daarna volgen. Laat ze goed gerijpte opvattingen verkondigen, zodat niet geïnformeerden ze kunnen bevatten. Mevrouw Wijd vindt het overstappen van de meest eenvoudige vleesgerechten op een overvloedig gebruik van suiker, het overstappen van kwaad tot erger is. Zij beveelt een heel spaarzaam gebruik van zoveel suiker als zout aan. Onze smaak kan en moet wennen aan een heel matig gebruik van deze twee. Waar het zout betreft, voedsel met zo weinig zout, dat het voor iemand die gewend is veel zout te eten flauw smaakt, zal, zal na een paar weken heel spaarzaam gebruik vies. Zal na een paar weken heel spaarzaam gebruik vies zout smaken. Terwijl men met tabak, thee en koffie dadelijk kan stoppen, echter met één tegelijk door diegenen die zo ongelukkig zijn dat zij in alle drie verslaafd zijn, moeten veranderingen van dieet één voor één voorzichtig worden doorgevoerd. Terwijl ze dit dan zegt tot diegenen die het gevaar lopen om snel te veranderen, zegt ze ook tot degenen die traag zijn: zorg ervoor dat u niet vergeet om veranderingen door te voeren. De meest nuchtere feiten eisen een verandering van onze gehele levensschap.
Maar voer ze niet zo snel door dat ze de gezondheid en het gestel schade toebrengen.